ROC Mondriaan presenteert Talk of the Tin, een podcast van het Techniek Innovatiehuis. Talk of the Tin.
Virtual reality. Voor de een is het gesneden koek, voor de ander is het nog abracadabra. Ja, wat is het nou precies? Wat doet het? Wat kan het? En wat kunnen wij ermee binnen ons onderwijs, binnen het mbo-onderwijs? Dat is een belangrijke vraag die ik vandaag aan meerdere personen ga stellen. En waarmee we gaan spreken vandaag. Natuurlijk met onze huisbaas. Hoe kan het ook anders?
Goedemiddag.
Woning. Goedemiddag. Hoi, hoi. En straks aan de telefoon nog twee mensen die min of meer wel een autoriteit op virtual reality vlak zou kunnen noemen. Namelijk Robin de Lange van VR Learning Lab en Rob de Heer van VR Aal. Daar gaan we straks mee spreken. Maar eerst, begin maar weer met jou, Erik. Ja, zoals eigenlijk altijd.
Nou,
virtual reality. Ja, voor jou is het geen abracadabra. Het is voor jou gesneden koek. Leg eens uit. Wat is het en wat doet het?
Ja, nou, virtual reality. De meeste mensen die kennen vast wel die grote brillen die je op je hoofd hebt. Een soort duikbrillen. Die zijn tegenwoordig worden ze steeds kleiner en geavanceerder. Maar om daarmee te beginnen eventjes wat begrippen uitleggen. We hebben virtual reality, we hebben augmented reality, we hebben mixed reality. Dat zijn termen die vaak een beetje door elkaar worden gebruikt. Maar voor degene die er echt helemaal nog niet zoveel van af weten, virtual reality is eigenlijk een bril die je op hebt. En je stapt dan in een virtuele omgeving. Je kan met een bril op je hoofd, je ziet verder niks anders. Je ziet alleen twee beeldschermpjes die zo geplaatst zijn dat het lijkt alsof je echt diepte ziet. Dat is een hele oude technologie eigenlijk al, die vroeger ook al werd gebruikt. Je hebt nu al van die rode klikdingen die je vroeger had met zo'n rond wit schijfje erin.
Ja, hoe heet dat ook weer?
Moeten we even opzoeken.
Ja, ik weet precies wat je bedoelt.
Ja, dat soort dingen. Kon je
zo'n wit rond ding kon je daarin plaatsen en dan kon je klikken van de ene
naar de andere. Ja, ik had er vroeger eentje van sneeuwwitje en zo. Maar ja, dat weet ik nog heel goed zelfs. Maar die technologie is het eigenlijk. Dus het zijn twee beeldschermpjes geplaatst op afstand die je normaal ook tussen je ogen hebt. En daarmee lijkt het eigenlijk alsof je in een 3D-wereld aan het kijken bent. En je kan om je heen kijken. Op basis van sensoren in zo'n bril verandert het beeld ook met je mee. Dus je kan vaak om je heen kijken. Het is een beetje afhankelijk van welke toepassing je in die VR-bril gebruikt. Maar dat maakt het eigenlijk heel interessant om je opeens op een andere plek te begeven. Op een mooi eiland of een strand of waar je maar wil. Nou, dat is eigenlijk virtual reality. Daar heb je ook weer wat variaties in. Maar augmented reality is een toegevoegde laag, een augmented laag over de werkelijkheid. Dat wordt vaak door je telefoon bijvoorbeeld, de camera die erin zit en het beeldscherm te combineren. Om je heen te kijken van waar is nou de dichtstbijzijnde brievenbus. Mm-hmm. Daar wordt het wel eens voor gebruikt.
Ja.
Of nog makkelijker, een QR-code scannen. Tegenwoordig zit op iedere iPhone of telefoon de camerafunctie. Op het moment dat je zo'n zwart-wit geblokte code scant, komt er een linkje of een knopje in beeld. Kun je naar een website. Dat is eigenlijk ook wel de meest simpele vorm. Snapchat, waarbij je filters hebt over je hoofd. Dus dat is allemaal augmented reality. Dan heb je nog mixed reality en XR eigenlijk. En dat is een beetje een verzamelnaam voor zowel virtual reality als augmented reality. Maar Windows, dat is eigenlijk weer het besturingssysteem wat te kennen, heeft het weer mixed reality genoemd, omdat virtual reality wat meer bij Facebook en bij andere partijen hoort als brand. Dus het is, daar zit niet zo heel veel verschil eigenlijk in die technologie. Nou, dat is allemaal ook niet heel erg nieuw, want echt in de jaren 80, 90 zo'n beetje hadden we ook al VR-brillen. Misschien kennen mensen dan nog wel eens een hele grote, een beetje een gelige bril, maar dan een soort handschoen erbij. En in die handschoen zaten sensoren, die kon je ook gebruiken om dingen in virtual reality op te pakken of in te drukken, knopjes of interactie mee te doen. En daar waren mensen echt heel erg van onder de indruk dat dat een hele grote verandering in de wereld zou gaan bewerkstelligen. En uiteindelijk is dat een beetje tegengevallen, omdat de techniek toch nog niet zo ver was. De computers waren nog niet sterk genoeg en de graphics waren gewoon dus dat is nooit echt de grote massa bereikt. En in de tijd daartussen is er heel veel ontwikkeld, maar pas de laatste, wat zal het zijn, een jaar of 8, 9, 10, is er echt een doorbraak geweest waarin Oculus eigenlijk een start-up een bril heeft ontworpen die echt goed werkte. Waar je ook niet ziek van werd als je bijvoorbeeld om je heen keek. Dat je misselijk werd, zoals wagenziekte bijvoorbeeld. Dat hebben mensen nog wel eens. Zo is het een beetje begonnen om VR weer sinds een aantal jaren echt op de kaart te krijgen.
En we staan hier in ons eigen VR-lab.
Ja, mooi hè?
Waar we, ja, dat is... Dat heeft echt nu handen en voeten gekregen.
Ja.
Je hebt er ook al behoorlijk wat workshops in gedaan. Er zijn al zat mensen binnen Mondriaan die hier nog niet geweest zijn. Dus het is gelijk een soort van open invitatie om hier alsnog een keer langs te komen.
Absoluut.
Ja. Wat is jouw beweegreden geweest om juist VR te introduceren, min of meer, binnen Mondriaan en daarmee ook binnen het Techniek Innovatiehuis?
Ja. Nou, binnen Mondriaan was er al wel VR. Er zijn heel veel verschillende scholen op verschillende manieren mee bezig. Bij zorg en welzijn zijn er projecten bijvoorbeeld, bij economie, bij andere instellingen. Vaak wordt dat ingezet op de manier waarop stand-alone brillen, dat zijn eigenlijk een vorm van VR-brillen die geen computer nodig hebben, geen draden nodig hebben, wat heel makkelijk is en ook best wel relatief gezien voordelig is. Zeg €350 voor zo'n bril. Die zijn vaak aangeschaft voor scholen om daar iets mee te doen. En dat iets was een beetje onduidelijk soms. Van wat willen we daar nou precies mee? Hoe gaan we dat inzetten? En welke applicaties gaan we gebruiken? En hoe organiseren we dat ook qua klassenmanagement? En daar lopen heel veel scholen nu tegenaan. Dat was mijn ervaring ook wel. En wat we hier wilden doen, ook in de Techniek Innovatiehuis, was er al VR. We hadden een aantal van die brillen. We hadden verschillende manieren eigenlijk om VR toe te passen in het onderwijs hier. Maar het zat letterlijk een beetje in de kast gestopt. Het moest steeds een update krijgen. Dus voordat je het echt kon inzetten, was je alweer een uurtje verder. En als je een klas hebt, dan kan je daar natuurlijk niet op wachten.
Mm-hmm.
Dus we wilden echt met deze ruimte de technologische drempel volledig wegnemen. Hier staat VR. We hebben vier plekken met goede computers, brillen. De updates zijn allemaal gedaan voor je. Dus alles werkt in ieder geval. En het gaat echt om de applicatie die je wil gebruiken hier. En niet zozeer om dat je daar nog eens heel lang mee bezig bent om ervoor te zorgen van werkt alles en is alles geüpdate.
Mm-hmm.
Maar, en een ander belangrijk aspect daarbij is dat je ook mee kunt kijken wat degene die de bril op heeft precies ziet. Dus je kunt echt op het grote scherm zien wat ziet degene die de bril draagt. En daarop beoordelen, kijken wat iemand aan het doen is of sturing geven.
Ja. En waarom vind je het zo belangrijk dat we dat hier in het Techniek Innovatiehuis hebben?
Nou, ik denk dat dit een mooie plek is om als etalage zeg maar om te laten zien van oké, als je die drempels wegneemt, op welke manier kun je het nu als middel echt inzetten? En de meerwaarde van VR daar ook echt goed voor gebruiken. Want VR heeft als leermiddel echt een aantal unieke eigenschappen. Die zitten hem vooral echt in...
Vertel.
Het stukje... Ja, ik ga ze even opnoemen voor je. schrijft u mee. We hebben... VR is echt een manier om je ergens in te... te verdiepen, zeg maar. Als je een goed boek leest bijvoorbeeld, dan heb je ook wel eens het gevoel dat je er helemaal in zit. Je bent helemaal afgesloten. Je weet niet meer wat er om je heen gebeurt. Nou, letterlijk met VR is dat omdat je natuurlijk zo'n bril op hebt en afgesloten bent van die buitenwereld, zit je echt in een andere wereld. En dat doet ook iets met je. Dat is ook het volgende punt, zeg maar. Je hebt het gevoel dat je niet meer in ons VR-lab bent op dat moment, maar bij wijze van even in een oude piramide in Egypte staat. Of,
hoog, of op een wolkenkrabber.
Hoog op een wolkenkrabber, op een plank, zeg maar.
Ja.
De diepte die je daarin ziet op dat moment, die hersenen, die hebben echt het gevoel van ik sta boven en ik ben in gevaar, want één misstap en ik val naar beneden. En dat gebeurt ook. Maar dan alleen in VR. En hier blijf je gewoon staan. Maar er zijn mensen die letterlijk op onze grasmatjes ter aarde storten. Ja. Nadat ze de plank afgevallen zijn. Dat combineren met empathie. De mogelijkheid om echt in te leven in een ander. Andermans perspectief kunnen zien. Of je nou opeens iemand van 4 jaar oud bent. Die door een keukenontwerp loopt. En denk van, hey, zitten daar scherpe randjes aan? Of kan ik overal bij? Tot aan, hoe is het om bepaalde misschien wel... psychologische stoornissen te hebben of problemen te hebben. Echt even door de ogen van de ander te kijken. En je hebt altijd een bepaalde mate van agency, noemen we dat. Mate van controle over de ervaring. Ook al is het een 360 graden video, je kan altijd zelf bepalen waar je kijkt. Links, rechts, bovenonder. Dus je hebt altijd een bepaalde mate van waar richt je aandacht op. En dat draagt eigenlijk allemaal bij aan het versterken van je leerervaring en het versterken van de beleving en daarmee ook je geheugen beter activeert. Want daar wordt ook wel onderzoek naar gedaan van stel je wil iets leren over bepaalde informatie of bepaalde handelingen of vaardigheden oefenen. Als je dat vergelijkt met het kijken van een videootje daarover of het lezen van een tekst. Of het in VR ervaren en het daar zien. Daar blijkt wel uit onderzoek dat het krachtiger is en krachtiger werkt om het in een VR-ervaring te ervaren en te leren, dat je het dan langer kan onthouden dan wanneer je het alleen op een plat scherm ziet. Dus dat is onderzoeksmatig ook wel aangetoond dat het in bepaalde omstandigheden, bepaalde condities ook veel effectiever is als leermiddel.
Dat brengt ons dan ook gelijk bij onze eerste telefonische gast. Want dat is iemand die daar nog veel meer van weet. En dat is Robin de Lange. We hebben hem op dit moment aan de telefoon. Hij is oprichter van het VR Learning Lab. Goeiedag Robin en welkom in de podcast Talk of the Tin.
Dank je. Ja, leuk dat jullie mij uit hebben genodigd.
Waarom ben je ooit het VR Learning Lab begonnen?
Ja, dus op een gegeven moment deed ik een master media technology hier in Leiden, kleine master. Ik was heel erg toen, het is alweer 7 jaar geleden, was ik in mijn afstuderen heel erg met augmented reality bezig. En ook wat eigenlijk als we allemaal slimme brillen op hebben en die ons helpen met allerlei problemen oplossen. Wat betekent dat ook voor curriculum in het onderwijs moeten we rekening gaan houden. Dat wij bijvoorbeeld, dat je later een bril op hebt en dat je continu iemand die vreemde taal spreekt, dat die wordt ondertiteld live.
Ja, dat zou anders zijn.
Ja, en dat is eigenlijk veel dichterbij dan. Dat begint echt wel dichtbij te komen, nu dat kan. En toen ging ik een promotieonderzoek doen, natuurlijk op eigen initiatief. En toen kwam de tijden van dat. Nou, kwam aan de ene kant viel de ontwikkeling van rond augmented reality viel er wel tegen met Google Glass, die flopte. En toen was opeens de Oculus Rift en kwam virtual reality echt in een enorme lift. En toen veranderde ik eigenlijk een beetje mijn focus, ging ik veel meer daarnaar kijken. Onderzoek doen naar wat de potentiële didactische waarde is van VR-brillen. Kijken naar wat voor aanwijzingen er te vinden zijn in allerlei uithoeken van de literatuur. En gaandeweg is dat, toen werd ik op een gegeven moment gevraagd voor workshops en in allerlei soorten door docenten, mbo-instellingen en wat dan ook. En toen dacht ik, geven we een naam aan, VR Learning Lab. En ben ik eigenlijk steeds meer daarmee bezig gegaan en ook onderzoek op een gegeven moment in de ijskast gestopt. Ik vind het heel leuk om wat dicht op de praktijk te staan.
Maar je hebt echt wel een onderzoeksmatige aanpak gehad. Als het ging over wat VR nou betekent, als het gaat over leren en de impact daarop. Heb je inmiddels een antwoord daarop? Wat is daar nou het effect van?
Eigenlijk wil je testen, werkt applicatie X in een bepaalde context om bepaalde lesstof over te brengen. Dus dat zijn eindeloze, dat zijn ongelooflijk veel losse vragen. En daar kwamen de belangrijkste dingen die uitkwamen is gewoon vaardigheidsonderwijs. Dat is eigenlijk gewoon waar mensen snel ook aan denken. Je hebt een VR-bril en je kunt een vliegtuig besturen. Je kunt een of andere gevaarlijke activiteit doen en eigenlijk zo levensecht mogelijk echt die vaardigheid oefenen. Dus dat is echt een interessante richting. Ja. Dan een tweede is de emotionele ervaring die VR kan bieden. Dat zie je als je een Richie's Plank bijvoorbeeld doet, waar je op een flatgebouw staat, dan de menige deelnemer die dat doet, die schreeuwt het uit van angst, krijgt trillende handen. Het is echt behoorlijk eng.
We hebben hier ook een aantal van gehad, ja.
Ja, het is altijd weer spektakel. En kun je dat nou ook gebruiken om mensen in een situatie te plaatsen met een klant die die heel boos op je is, of een slecht nieuwsgesprek voor verzorgenden, of voor allerhande ingewikkelde sociale situaties kun je mensen daar op die manier emotioneel meer bij betrekken. En een derde die vaak simpeler is we kwamen best wel vaak bij mbo-instellingen en dan dachten we altijd, we bekeken automatisch in de hoek van de praktijk. Maar die praktijk was juist vaak al zo goed geregeld bij mbo-instellingen. Je doet het niet beter dan een auto die gewoon op de brug ligt. Of daadwerkelijk klanten die komen om te oefenen met knippen. En er zitten allemaal stages. Dus juist die praktijkkant is heel indrukwekkend georganiseerd op mbo-instellingen. Maar kun je nou kijken of je die theorie, kun je VR-ervaringen geven, dat iemand even helemaal ergens in onderdompelen en daarna meer de theorie koppelen aan die context van die ervaring. En dat kan dan bijvoorbeeld ook de praktijkcontext zijn vanuit het werk. Verbind actief die theorie met die situatie.
Ja.
En dat is vaak veel laagdrempeliger. Dat is soms een 360 graden foto, doet al een hele hoop soms.
Ja, want we merken dat bijvoorbeeld bij VCA-trainingen, dat zijn veiligheidstrainingen voor aannemers en dat soort dingen. Dat, daar zit best wel veel theorie in als het gaat over de regels toepassen en dat soort dingen. Daar zeggen dat als je daar mensen onderdompelt in een bouwplaats bijvoorbeeld en daar vervolgens die theorie aankoppelt om dat te oefenen, dat wel goed werkt.
Nou, ik vind dat wel een goed voorbeeld. Dat laat ook zien hoe kostbaar moet het zo zijn.
Ja.
Dus kijk, het mooiste is daar natuurlijk als je een helemaal interactieve 3D nagemaakte bouwplaats hebt en je alles kunt doen en je kunt dingen in elkaar zetten en je moet je aan de veiligheidsvoorschriften houden. Dat zou heel mooi zijn. Dat kost ook een paar ton waarschijnlijk. Maar we hebben hier ook een keer met een zo'n projectje gedaan. We hadden 360 graden foto's gemaakt van een bouwplaats. En de vraag was letterlijk, en er waren wat fouten gemaakt. Iemand had zijn helm niet op of geen schoenen aan of bevond zich ergens waar die achter de lijn waar die niet mocht komen. En de vraag was aan leerlingen en studenten, ontdek de fouten die zijn gemaakt. Zo simpel was het. Het waren gewoon wat 360 graden foto's. Het was niet eens interactief. Ze moesten het opschrijven volgens mij op het papiertje.
Ja, heel simpel.
Dus dat is heel simpel. Maar het is wel, doordat het 360, ze staan er wel even middenin. En doordat het 360 foto is het ook, moeten ze gewoon beter zoeken.
Dus, ja.
Ik vond dat wel een...
Het kan ook heel makkelijk inderdaad. Want het is nogal kostbaar om inderdaad een 3D-omgeving te maken. Zeker als het interactief moet zijn. Hoe zie jij dat landschap een beetje ontstaan als het gaat over toepassingen die wat meer gericht zijn op het onderwijs of meer om vaardigheden te leren of die andere dingen die jij noemde?
Het valt me nog wel een beetje tegen. Ik zal eerlijk zijn dat het echt wel wat tegenvalt de afgelopen jaren. Het is door corona ook denk ik soms wel een beetje stilgestaan. Veel scholen en onderwijsinstellingen waren gewoon bezig met hoe gaan we nou weer morgen al het onderwijs verzorgen en gaat er volgende week, is er nog een lockdown of niet? Dus dat heeft natuurlijk gewoon heel veel VR-projecten zijn er voor onderwijsinstellingen een beetje in de koelkast gestopt. Waardoor het voor de ontwikkelaars ook niet altijd even interessant was om ermee verder te gaan. Maar je ziet gewoon sommige gespecialiseerde projecten ontstaan die gewoon echt een probleem oplossen, duidelijk ingezet kunnen worden in het curriculum. En ik zie ook wel onderwijsinstellingen die dat ook gewoon wel op schaal aan het brengen zijn. Gewoon echt aan het implementeren zijn in het onderwijs. Bijvoorbeeld, ik sprak laatst, dat was een Vlaamse hogeschool toevallig. Die werken met Into Dementia om een heel deel van hun studenten, zorgstudenten, een keer ervaring te geven om hoe het is om iemand met dementie door het leven te gaan. En die zetten dat gewoon structureel in. Ja, je hebt allerlei specifieke sectorgerichte je krijgt wel steeds meer dit soort specifieke sectorgerichte toepassingen die gewoon een probleem oplossen.
Weet je, eigenlijk zijn er 1001 redenen waarom dat een succes moet zijn. En toch hapert het soms nog eventjes binnen een school, binnen het onderwijs. Waar zou dat aan kunnen liggen, denk je?
Ja, uiteindelijk gaat het wel altijd. Weet je, het is gewoon best wel. Het is intensief onderwijs. En het is uiteindelijk moet je toch een soort van de business case kloppend maken. Dus je hebt en spullen nodig. En je moet docenten hebben die dat. Je moet de juiste software hebben. Je moet docenten hebben die het kunnen inzetten. Soms moet je echt wel echt creatief nadenken over hoe je het gaat inzetten. Of dat ook of je onderwijs anders kunt organiseren. Ja. Ook als ik workshops geef, soms heeft nog steeds de helft nog nooit een VR-bril opgehad.
Mm-hmm.
Ja, dat klopt. Je moet het gewoon echt geprobeerd hebben. Dat is echt heel wat anders dan het een keer iemand anders zien doen.
Vind je het ook een taak van docenten om daar echt mee aan de gang te gaan? Of is er iemand op een andere plek in de organisatie die daar het voortouw in moet nemen?
Nou, ik zie het op allerlei plekken ontstaan. Dus bij de positie die jullie hebben, een meer techniek aanjager. Maar ook soms gewoon een aantal docenten die hiermee aan de slag willen en gewoon enthousiast zijn en ook echt gewoon gaan experimenteren.
Ja.
En misschien dat is een beetje een link naar een ander aspect. Dus wat ik vaak wel zie is, dus de uitdaging is, je wilt hier mee op je school aan de slag. En je ziet allemaal toepassingen. Maar je wilt ook wat draagvlak creëren met de collega's mee. Je moet zelf leren. Je moet ondersteund worden door de ICT. Een alternatieve route. Dus aan de ene kant heb je VR als leermiddel. Dan kan je het gebruiken om een bepaald vak te leren. Maar je hebt ook de route van, kan ik mijn leerlingen en studenten uitdagen om zelf 3D-werelden te maken. Om zelf om op die manier te leren programmeren. Gewoon echt een nieuw type applicaties maken, serious games te maken. Dan is dat eigenlijk, is het VR maken eigenlijk het leerdoel aan zich. En ik denk dat die twee lijnen ook wel veel wisselwerking kunnen hebben. Want dit is veel makkelijker om uit te voeren. Dit zou je eigenlijk morgen mee kunnen beginnen. En ja, je leerlingen raken meteen gewend aan, aan hoe het is om met VR-brillen te werken. Die raken een beetje mediawijzer mee. En hopelijk kan je daarmee ook weer wat zichtbaarheid binnen de organisatie krijgen en collega's meekrijgen.
Ja.
Kijk, het is juist ingezet is het, kan het enorm krachtig onderwijs opleveren. Daar ben ik wel van overtuigd. Dus we hebben ook als onderwijsinstellingen de taak om studenten voor te bereiden op de digitale toekomst die, ja, waar zij in gaan opereren.
Precies.
Dus op die manier, ja, je wil op een verstandige, mediawijze manier studenten in aanraking brengen met nieuwe techniek, is ook wel een doel aan zich. En laten we ook een beetje in die metaverse, dat term nu wordt gebruikt. Ja. Als je daar, laten we ook misschien een beetje aardig zijn tegen elkaar. Dus rond mediawijsheid is er eigenlijk best wel genoeg reden om, daar al van dat soort lessen te doen.
Ja, die basis.
Ja,
ja, mooi. Thanks, man.
Ja.
Nou, Robin, ik denk dat we een helder verhaal hebben gekregen van je op deze manier. En mochten er nou mensen zijn die denken, jeetje, dat vind ik interessant en daar wil ik nog veel meer over weten, dan neem ik aan dat ze jou gewoon kunnen contacten via vrlearninglab.nl of via je LinkedIn bijvoorbeeld.
Ja, beide reageren snel.
Nou, hartstikke goed. Nou, waar jij zit wordt het inmiddels steeds drukker, heb ik het idee. Dus wij gaan afronden.
Hartelijk bedankt. Heel goed.
Ja, met VR op de vrijdagmiddagborrel in. Heel goed, inderdaad. Dankjewel voor dit gesprek. En hopelijk zien we elkaar nog eens in levende lijven of virtueel, Robin.
Ja, pas.
Hartstikke goed.
Oké.
Okay. Fijne dag.
Hoi.
Ja, nee, dat is mooi dat Robin inderdaad dat voorbeeld gaf van je kunnen voorbereiden op een situatie in de praktijk, een stukje mediawijsheid. Ik denk dat werkt een beetje twee kanten op. Heel veel bedrijven trainen hun medewerkers tegenwoordig steeds vaker ook via virtual reality. En daar hebben wij natuurlijk in onze omgeving, in ons werkveld ook wel mee te maken. Dat een mooi voorbeeld van de brandweer die ook een nieuw type bluswagen kreeg, die de brandweermannen daar in VR kennis mee heeft laten maken. Hoe werkt zo'n installatie? Welke knoppen zitten daar allemaal aan? En eigenlijk voordat die wagen echt geleverd was, kon de volledige bemanning van die brandweerwagen daar al mee werken. Ja. Wisten ze al precies waar alles zat.
Ja. Ja, het vervangt natuurlijk niet de werkelijkheid, maar het bereidt je er wel goed op voor. Zoals we dat hier ook doen met het spuiten van auto-onderdelen bijvoorbeeld. Ja, waarmee je dus de bumper als het ware voor je neus zou kunnen hebben hangen. En je daarmee ook de beweging, de polsbeweging van het besprayen van de bumper kunt trainen, kunt oefenen.
Dat zeg je mooi, ja.
Goed, hè?
Het besprayen van de bumper. Nee, maar dat is het een beetje. Het is echt geen vervanging voor het oefenen met het werken met bepaalde apparatuur. Maar we hebben hier bijvoorbeeld in ons VR-lab een applicatie, dat heet Wrench, waarmee je echt schroefje voor schroefje, onderdeel voor onderdeel, een heel motorblok in elkaar kunt zetten. Met momentsleutel en alle apparatuur die je daar echt voor nodig hebt. Alle gereedschappen die je in de praktijk ook gebruikt.
Ja.
Dat is geen vervanging om dat ook in het echt te doen natuurlijk. Om dat in het echt te kunnen. Maar het kan een heel goede voorbereiding zijn op de procedures die daarbij horen. En hoe werkt het dan precies? Ja. En kennis maken.
Ja. Het is ook veiliger natuurlijk in een aantal opzichten.
Zeker.
Net als de LAS-applicatie die wij hebben. De Augmented Reality LAS-applicatie.
Ja. Nou, daar hoef je niet bang te zijn dat je vingers brandt of dat er iets gebeurt.
Nee, dus het is veilig. Het is ook kostentechnisch natuurlijk veel interessanter. Want we blijven een onderwijsinstelling. Dus het is niet het is belangrijk dat we daar ook gezond en goed mee omgaan.
En het kostentechnisch is het soms wel een ingewikkelde business case. Want we zijn een school. We zijn zelf geen uitgever van onderwijsmateriaal. In de zin van dat we ontwikkelaar zijn van een game of een VR-applicatie. Het is ook heel kostbaar om dat te doen namelijk. Het kost heel veel tijd om een 3D-wereld te maken die past bij jouw situatie. Precies. Interactie daar aan toe te voegen, te scripten, van alles nog. Er komt echt heel veel bij kijken. En daar zijn ook wel steeds meer bedrijven serieus mee bezig om dat voor het onderwijs en met het onderwijs ook wel te doen. Maar die doen dat daarnaast ook vaak ook voor commerciële partijen en opdrachten. Die maken meer vanuit de marketing of vanuit andere bedrijfstrainingen bijvoorbeeld software. Binnenkort heb je ook een gesprek met iemand die BHV-trainingen bijvoorbeeld maakt in virtual reality. Dat je wel de procedures en dat soort dingen kan organiseren. Is interessant voor het onderwijs. Maar dat doen ze ook voor het bedrijfsleven, zeg maar.
Ja.
Dus er moet ook echt een goede business case in zitten. En ik denk dat onze volgende gast, dat Rob, daar ook wel vanuit VR al mooie dingen over kan vertellen.
Super, dankjewel voor de intro en ook bij deze podcast aanwezig kan zijn. Ja, zoals ook aangeven, wij maken een heel berg aan applicaties voor eigenlijk allerlei industrieën, maar ook voor het onderwijs en voor de overheid. En VR, het stond natuurlijk 10 jaar geleden in de kinderschoenen, maar wij zien het nu echt als een hele volwassen markt. Waarbij wij heel erg gecharmeerd zijn op dit moment dat de grote techbedrijven dit niet meer als prioriteit nummer 10 zien, maar echt wel als prioriteit nummer 2 of 3 op hun agenda. Een heel goed voorbeeld daarvan is Apple en uiteraard ook Facebook. Wat je daarin ziet, hoe makkelijker uiteindelijk de hardware is, hoe makkelijker het uiteindelijk ook wordt voor onze doelgroep om VR-applicaties te gaan verspreiden. Wat wij heel erg terugzien in de overheid en ook in het onderwijs zijn de trainingsmogelijkheden met virtuality. Daarbij zie je gewoon heel erg, ik kan leerlingen transporteren naar een geheel andere locatie dan het schoolgebouw of de klas, waarbij ik bepaalde procedures kan gaan trainen die mega belangrijk zijn voor het bedrijfsleven of in de toekomst waar men in gaat werken, waarbij ze in volumes eigenlijk kunnen trainen.
En waarom zijn die bedrijven dan ineens zo geïnteresseerd om dat hoger op hun lijstje te zetten?
Ja, goede vraag. Ik denk dat het te maken heeft met dat het pakweg 10 jaar geleden heel erg in de pioniersfase zat. En met pionieren ben je toch altijd aan het onderzoeken, kan het een toegevoegde waarde hebben in een markt. Mm-hmm. En die techbedrijven zien die mogelijkheden heel erg. Wat natuurlijk nog wel gaande is in deze markt is, maar wat wordt het dan precies? Mm-hmm. Hoe zien die hardware er dan uit? Nou, de Oculus Quest is daar een heel mooi voorbeeld van, maar ook de Tico Neo 3 is dat het geen draad meer heeft, geen computer meer nodig heeft. Heel laagdrempelig om uiteindelijk in te zetten. En dat zien die techbedrijven ook wel. Ik vergelijk het altijd maar een beetje met de mobiele industrie. We hebben natuurlijk een hele knappe kop gehad in Amerika. Die persoon heet Steve Jobs, helaas niet meer onder ons. Maar die is natuurlijk altijd begonnen in onze broekzak. En dat heeft hij heel slim uitgedacht van, de smartphone, dat wordt de toekomst. En toen kwam in één keer de smartwatch. En dan gaan we al iets hoger in ons lichaam met een device. Mm-hmm. En het is helemaal geen gekke lijn als je dat kan gaan bedenken. Waarom zal dat op een gegeven moment ook niet weer hoger opkomen? Namelijk naar ons hoofd toe.
Ja.
En,
zo heb ik hem nooit bedacht eigenlijk.
Ja, zo zie ik hem heel erg. En ik denk dat de techbedrijven, nogmaals, dat is echt essentieel voor de virtuality branche en de augmented reality branche. Dat daar komt het toch met budget dat er geld in wordt geïnvesteerd en echt veel ook, om dat nog schaalbaarder te maken en makkelijker te maken voor een ieder, zowel voor het bedrijfsleven als de consument.
Precies, daar zitten ook heel veel. We waren in Amerika laatst inderdaad en een van de buzzwords van afgelopen jaar was echt de metaverse. Alles vond plaats in de metaverse. Wat is? Twee vragen aan jou. Wat is dat precies en wat denk je wat onze jongeren nu en ook de komende jaren daar een beetje van gaan merken. Het sociale VR.
Ja,
snap
ik. De definitie is op zich wel weer logisch van, wat we willen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we elkaar ontmoeten op een bepaalde manier, zonder dat we daarmee aan het reizen zijn. Want dat is een beetje de metaverse natuurlijk. We ontmoeten elkaar op een bepaalde manier. We vergaderen daarbij en we kunnen uiteraard in coronatijd is het thema natuurlijk naar boven gekomen. We kunnen vergaderen via Teams, dat heet ook, of via Google Meet. En als je dan vraagt, hey, heeft dat gewerkt? Ja, het heeft gewerkt. Maar wat misten we dan? Ja, we misten dan toch het fysieke contact. Maar wat gebeurt daar dan in wat je dan mist? Nou, dan komen er weinig bedrijven die zeggen van, oké, het wordt een beetje, de containerbegrip komt dan naar voren, dynamiek.
Ja, ja, nou, het aanwezig zijn, het present.
Het aanwezig het zijn, bezigbare. Elkaar een hand kunnen schieten, ja, schudden. Hè? Dus precies. In coronatijd kon dat niet. Dus een handshake was weg, ja. Het handen schudden. Maar juist in die virtuele wereld heb je toch in één keer weer heel anders,
ja,
contact. Eigenlijk wel het contact wat je in de werkelijke wereld ook zou, ja, kunnen doen.
Wat daar trouwens bij gelijk een interessant gevaar is. Ik las daar vanochtend iets over dat... Dat was voor mij voor het eerst dat ik dat hoorde. Dat er iemand ook in die ruimte, in die sociale space, zeg maar, seksueel geïntimideerd werd. Ze was daar als vrouwelijke avatar. En blijkbaar, ik weet niet wat er precies gebeurd is. Maar dat zijn dan ook weer dingen die, nou, net als in de echte wereld. En misschien wel makkelijker zelfs in zo'n redelijk anonieme sociale omgeving. Net als het internet met pesten. Dat zeker, het ook in de metaverse opeens gaat gebeuren. Dat is zeker, wel een dingetje.
Zeker. Ben ik helemaal met je eens. En aan elke, Johan Cruijff gezegd, aan elk voordeel heeft zo zijn nadeel. De metaverse heeft zo zijn voordelen, maar er zitten zeker ook risico's en gevaren in. Ik zou ook een beetje naar in de kant van de verslaving toe kunnen, want met games en dat soort zaken.
Ja, doe me dan altijd aan die beelden denken dat iemand in zo'n heel troosteloos kamertje zit met zo'n bril op zijn hoofd in een hoekje. En dan in een virtuele wereld een veel fijner leven heeft dan in het echt. Dat is,
Ja, dat zou zeker. Kijk, wat je daar zal gaan doen is, kan ik dat in een gesloten systeem of in een open systeem zijn?
Ja.
Dus zie het ook als LinkedIn, Facebook, Instagram.
Dat bedoel je echt de grote fabrikanten en merken die daar nu mee bezig zijn om dat in te richten. Echt een eigen gelabelde omgeving.
Een eigen gelabelde omgeving en je wordt pas al geaccepteerd. Op het moment dat jij zegt, hey, ik als avatar accepteer jou. Dus je hebt daar zelf ook een soort van controle ook nog over.
Ja.
Dus dat kan je uiteindelijk ook wel weer ontwijken. Maar ik ben het met je eens. Er zitten ook gevaren. Maar laten we heel erg kijken naar wat het juiste toegevoegde waarde zou kunnen zijn. En daarin zit voornamelijk in die virtuele kant van, we kunnen je transporteren naar een omgeving toe die heel realistisch kan zijn, waarbij jij op een bepaalde manier misschien wel kan gaan shoppen. Kijk, een heel mooi voorbeeld is, ik weet niet of de app daar, of jullie die kennen, maar een Zalando bijvoorbeeld, die heeft heel veel moeite, die stuurt alleen maar pakket op. Waarom? Mensen bestellen heel veel, maar men weet het gewoon niet als ik een schoen koop, wat mijn exacte maat is. Nou, apps die daar nu in kunnen voorzien is van, ik scan mijn schoen en dit is exact mijn maat, dus die moet ik bestellen. Dus, in de metaverse kan dat uitermate goed, waardoor het een efficiënter proces kan gaan worden. En ik zit daar veel meer in.
Ja,
Die hoek, in die lijn ook. Komt ook een beetje door de industrie waar wij in zitten. Dat het een effectief middel kan gaan worden voor allerlei soorten functionaliteiten.
En wat denk jij van, we hebben een aantal jaar geleden Second Life gehad, sorry. Ook zo'n omgeving waarin allerlei scholen en universiteiten ook opeens hun gebouwen nagingen maken, zodat we daar naartoe konden. Ik heb laatst nog een YouTube filmpje gezien waarin een soort post-apocalyptische wereld was, waarbij iemand nog een keer naar die Second Life servers ging en daar was het helemaal stil en uitgestorven en er was niemand meer.
Ja.
Denk je dat we in de toekomst ook allemaal in de metaverse een ROC Mondriaan hebben en dat we daar lessen gaan hebben en... Gaat het dan iets meer opleveren dan hoe dat toen gegaan is? Of weet je dat niet?
Ja, bijna wel een zekerheid, Erik. En de start van Second Life was denk ik daarin ongelukkig gekozen. En ik zal uitleggen waarom. De hardware, daar komt ie, was niet toereikend op dat moment om dat te doen.
Ja.
En waarom? De hardware was niet schaalbaar. En iets gaat pas werken als het echt schaalbaar is. Als het laagdrempelig is. En dat heb je op dit moment met de hardware, voor wat betreft virtuality, maar daar reken ik ook augmented reality mee. Dat zit niet meer in de kinderschoenen. Dat zit niet meer in de pionierskant. Nee, dat is echt wel een volwassen kant aan het worden.
Ja.
Daarentegen is de content, waar we het nu ook over hebben met metaverse. Wat moet het dan zijn? is nog net op het opslagpunt pionierskant naar volwassenheid toe. Want je merkt gewoon dat men heel erg zoekend is, maar wat gaat die content dan worden?
Hey Rob, als we dan toch over content hebben, want jullie maken, jullie werken voor grote bedrijven, merken, voor overheid en onderwijs.
Ja.
Als ik het even toespits op onderwijs, hoe werkt VR al samen met het onderwijs? Hoe stemmen jullie de content af?
Nou, we hebben bijvoorbeeld daarin een hele mooie samenwerking met het Teilingen College. Wat we daar, dat is tweeledig eigenlijk, die routes. En één is voortgebracht uit het feit van oké, hoe kan ik nou mijn school zo goed mogelijk positioneren bij mijn doelgroep? En dat was een klein beetje corona gedreven. Daar hebben wij een hele duidelijke mooie 360 video mogen produceren voor Teilingen College. En hebben wij hardware geleverd in koffers. En die koffers zijn eigenlijk op een reis gegaan naar basisscholen. Teilingen College is in de middelbare school, naar basisscholen, om leerlingen eigenlijk te laten zien wie Teilingen College is en wat ze daar doen. Mm-hmm. Vind ik een uitermate mooi middel om toch leerlingen in een moeilijke tijd, waarbij men niet bij elkaar kon komen tijdens een open dag bijvoorbeeld, om toch jouw school te positioneren. En een ander element is dat wij in dit geval een content management systeem hebben gebouwd voor hun. En daarin, Teilingen College zit ook best wel met 3D-materiaal te werken. Leerlingen die bouwen daadwerkelijk objecten. Dat doen ze bijvoorbeeld in een 3D-scan. Maar daar hebben ze een bepaald soort beeld bij over hoe het object eruit komt te zien. En dat kan je natuurlijk uitermate goed weer laten zien in bijvoorbeeld een augmented reality app.
Mm-hmm.
En dat CMS zorgt ervoor dat leerlingen en docenten erin kunnen. Ze hebben een account. En kunnen hun eigen objecten daarin uploaden. Een marker scannen. Die marker kunnen ze dus plaatsen ergens in de school of bij hun object. Of het object wat nog niet helemaal af is. En daarbij kunnen ze dan zien in augmented reality wat het object gaat worden, dus visualiseren. Maar je kan daar tevens ook andere communicatiemiddelen aan toevoegen, zoals een video of een PDF-file, zodat je dat gelijk kan oproepen via die marker.
Wat zou jij nou omschrijven in de handel waar jij in zit en datgene wat jullie als organisatie doen, als de allergrootste meerwaarde binnen het onderwijs?
Ja, ik zie dat voor virtuality en het trainen daarvan of het laten tonen van content op een andere locatie, en daar zie ik heel erg de meerwaarde. Dus in trainingen, je kan met virtuality gewoon in volume blijven trainen en dat kan enorm helpen in het vertrouwen van leerlingen in dit geval. De ene leerling leert wat sneller dan de ander, maar in virtuality kan je blijven trainen.
Wat mij aan het opvalt is hoe hard het werk het is voor de docent of de begeleider daarvan, om meerdere mensen tegelijk zo'n bril op hun neus te zetten. Je moet zeggen, waar ben je, wat zie je, welk knopje moet je indrukken? Heb jij nog tips voor docenten die hiermee aan de gang willen als het gaat om een stukje klassenmanagement of organisatie? Wat zijn do's en don'ts, heel kort?
Het is een beetje een open deur, maar het blijft ook zo moeilijk. Hou het, als je gaat starten, hou het alsjeblieft simpel, hou het klein en ga daar eens mee testen. En als je dan daar feeling mee hebt, en je zal zeker tegen onvoorziene aankomen te lopen, dat weet ik zeker. Maar wij kunnen daar zeker ook wel bij assisteren, gezien onze ervaring. Maar als je dat dan eenmaal hebt gedaan, bouw het dan pas uit. En wat er wel vaak gebeurt is dat we met dromen beginnen. En dat is helemaal niet erg. Maar het is ook zo belangrijk om echt heel praktisch erin te zitten met deze technologie. Zeker in het
begin. Precies. Ja, dus eenvoudige apps en niet te veel tegelijk.
Eenvoudig en heel mega praktisch.
Ja, top. Nou, dankjewel.
Nou Rob, dat was een helder verhaal. En dankjewel voor je bijdrage aan deze podcast. Rob de Heer, commercieel manager van VR Aal. En hopelijk geldt ook voor jou dat we je nog een keer live mogen aanschouwen. Of dat we elkaar eens kunnen ontmoeten in een virtuele omgeving. Maar dat lijkt me ook wel interessant.
Laten we dat laatste dan aanhouden.
Lijkt me een goed idee. Hey, dankjewel hè.
Hey, dankjewel.
Oké, dan hebben we eigenlijk twee bijzondere invalshoeken gehad. Aan de ene kant het onderzoeksdeel en de ontwikkeling daarvan. Aan de andere kant eigenlijk hoe gaat de markt ermee om naar bijvoorbeeld het onderwijs toe. Als je dat beetje samenvat, Erik.
Nou, dat het belangrijk is dat we heel kritisch moeten blijven op van in welke situaties is zoiets als VR nou echt heeft het meerwaarde. Het is best wel organisatorisch een uitdaging om daar een goede les mee te geven. Zeker als je met een grotere groep bent. Kost gewoon heel veel tijd en energie. Dus er moet ook echt wel iets tegenover staan wat het, dat het waard maakt. Daar zijn mensen zoals Robin ook wel echt continu mee bezig om daarnaar te zoeken. Het stuk wat ik heel interessant vind is om studenten zelf content te laten maken. Dat koppelen aan leerinhoud. Maak bijvoorbeeld een foto van de werkplaats van de bouwhal. En laat ze daar veiligheidsaspecten bijvoorbeeld aan benoemen. Of onveilige situaties.
Ja.
Je kan al heel klein en makkelijk beginnen. En dan is het gewoon vooral een leuke en enthousiasmerende manier om, om je onderwijs te verzorgen. Dat is heel leuk. En wat Rob vertelt meer vanuit zijn ontwikkelbedrijf. En ook het blik op de toekomst dat hij heeft. Dat het belangrijk is om onze studenten daar kennis mee te laten maken. Ervaring mee te hebben met zowel de techniek als de mogelijkheid om je naar plekken te brengen. Waar je normaal gesproken misschien nog niet mag of kunt komen. En dat VR daar echt wel mooie kansen voor biedt.
Ja, ja. Nou ja, ik denk al met al een goed verhaal van beide heren en van jou natuurlijk. We zijn een tikkeltje uitgelopen qua tijd, als ik het zo eventjes
zo
inschat.
Onderwerp.
Maar het is ook een goed onderwerp. Ja. En als je dit nou hoort en je denkt, jeetje, daar wil ik nog veel en veel meer over weten. Als student of als docent of als andere medewerker van Mondriaan. Nou ja, dan kunnen ze bij jou terecht, neem ik aan.
Ja, nou ja, absoluut welkom
bij om ons terecht,
bij ons een keertje in het Techniek Innovatiehuis te kijken bij het VR Lab om in ieder geval een ervaring te beleven. En zoals Rob ook zei, je moet het gewoon een keer doen.
Ja.
VR op je hoofd hebben, dan merk je zelf ook een beetje wat het nou is en wat de meerwaarde is.
Ja. Dus dan kunnen mensen gewoon even een mailtje sturen naar techniekinnovatiehuis@rocmondriaan.nl. Dat kan sowieso, hè, als je opmerkingen hebt over de podcast of vragen. Of je denkt, ik heb een fantastisch nieuw onderwerp waar de volgende podcast over kan gaan.
Als je ons de groeten wil doen, of mag ook.
Of een plaatje wil aanvragen, kan ook. Dan regelen we dat allemaal. Dus super, dit was een interessante podcast weer, denk ik.
Zeker.
En we kunnen nu weer gaan nadenken over de volgende.
Goed.
Oké, dankjewel Erik voor jouw bijdrage aan deze podcast. En ook nogmaals dank aan Robin de Lange en Rob de Heer van respectievelijk Virtual Reality Learning Lab en VR Aal. Wat toch een beetje een lastige blijft, een tongbreker om uit te spreken.
Een beetje zere kaken krijg ik ervan.
dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot zover deze aflevering van Talk of the Tin. Heb je vragen, opmerkingen of goede ideeën? Stuur ze dan naar techniekinnovatiehuis@rocmondriaan.nl. Je kunt alle afleveringen terugluisteren via je favoriete podcast-app of via de website van het Techniek Innovatiehuis. Tot de volgende keer!